Kunt u mij zo horen? Ja? Misschien mag ik me heel kort even voorstellen. Mijn naam is Gerald Velle. Ik ben vertegenwoordiger van de Stichting Promise. En die staat voor Bijbels Denken in de Gezondheidszorg. En we proberen dat op verschillende manieren naar buiten te brengen. Door een blad te uitgeven. Ik heb hier een aantal bladen meegenomen. Waarbij we verschillende moderne methodes in de gezondheidszorg proberen te toetsen aan Gods woord. Voorlichting geven over allerlei methodes. Sommige methodes afwijzen, maar aan de andere kant ook veel alternatieven, zoals je als christen ook hulp kunt zoeken, ook stimuleren. Dat doen we al bijna 30 jaar. En andere tak van het werk is, dus ik zei het al, de cursussen die we geven, als een alternatief voor de dingen die we afwijzen, maar ook de lezingen, de spreekbeurten zoals we dat nu vanavond ook hebben. Dagelijks leven ben ik ook met een moeilijk woord psychosomatisch fysiotherapeut. Dat betekent een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezighoudt met de relaties tussen lichamelijke en psychische klachten. En ik ben ook pastoraal counselor. Dus in die zin ben ik ook een beetje een alternatief therapeut. Ik probeer alles een beetje te mixen in de hulpverlening. En in de praktijk doen we dat vooral in praktijk hulpverlening. Voor mensen met allerlei traumatische ervaringen en allerlei geweldsdelicten en gevolgen daarvan. Goed, nou, dat is een beetje kort achtergrond. We hebben maar een uurtje. Maar ik heb begrepen dat dit het begin is van een viertal avonden. Waar onder andere mijn goede vriend Ruud van der Ven ook een tweetal avonden zal verzorgen. In de loop van volgend jaar, begreep ik. En dat ontspant me ook een beetje. Want om in een uur alle ins en outs van de moderne gezondheidszorg en de gevaren met name daarvan ook te behandelen. Nou, dat is niet mogelijk. Dus men is vanavond mij gevraagd om vooral iets te vertellen over magnetisme en reiki. En dat wil ik dan ook doen. Helaas is het alleen maar, dat is ook de opdracht die ik gekregen heb, een waarschuwend woord. Ik zou ook graag een keertje terugkomen om, dus laten we zeggen, de alternatieven die er vaak ook in de gezondheidszorg zijn, om die eens te bespreken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is, inderdaad ook om iets te weten over de gevaren, de geestelijke invloeden in de reguliere gezondheidszorg. Ik was blij met de opening van Spreuken 4, omdat ik inderdaad ook geloof dat iedere hulp en iedere methode, iedere therapeut, ieder medicijn uiteindelijk een hand van de Heer moet zijn, een middel wat we mogen gebruiken. En we hebben de opdracht dat te toetsen. Ja, ik zei het al, het is een geweldig breed veld. Ik heb ongeveer 15 jaar geleden een boek geschreven, dat heet De Tovenaars van de 20e eeuw. En daarin waren al 26 geneeswijzers die besproken werden. Inmiddels is er al een tweede deel uit, maar ik zou met gemak nog een derde of vierde deel kunnen spreken, uitgeven. Dus dat geeft al aan dat het een geweldig breed terrein is. En heette het vroeger nog alternatieve geneeswijze. Tegenwoordig is het een andere naam, complementaire geneeswijze. Dat klinkt wat vriendelijker. Alternatief is vaak in tegenstelling met. Complementair betekent aanvullend. En dat is tegelijkertijd ook een beetje het verwarrende. Dat heel veel zaken van die vroeger heel duidelijk vanuit een occulte hoek kwamen. Dat daar bepaalde gereedschappen, zou je kunnen zeggen, technieken genomen worden die in de reguliere gezondheidszorg gebruikt worden. En die niet meer herkend worden als een occulte bron. En daarom is het belangrijk om er iets over te vertellen. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat alles wat regulier is, ook bijbels verantwoord is. Je hoeft maar te denken aan overmatig medicijngebruik, aan abortus, aan euthanasie enzovoort. Maar ja, om toch ergens een begin te maken, maar ook een begin van deze vier avonden, dacht ik dat het ook goed is om eerst na te denken over wat gezondheid nou is. Wat verstaan we nou onder gezondheid? En nog veel belangrijker, waar meet je dat aan? Dat is natuurlijk heel, heel belangrijk bij iedere methode. Ze hebben allemaal wat we dan noemen een bepaald mensbeeld. Een idee van wat gezond is. Ik wil even kort een paar mensbeelden bespreken, omdat u dan misschien ook herkent makkelijker wat bepaalde ook moderne geneeswijzes zijn die op dat denken gebaseerd zijn. Nou, dan zal ik eerst eens een voorbeeldje geven van het begin van de vorige eeuw. Dat schrik ik niet van een paar moeilijke woorden hoor, maar dat betekent dat de gezondheid helemaal opgesplitst is in een lichamelijke gezondheid en een psychische gezondheid. En zo dacht men, zeg maar, vorige eeuw, begin vorige eeuw, heel sterk, denken van Descartes wordt het ook wel genoemd. En in feite was het zo dat je dan voor lichamelijke klachten moest je dan naar de huisarts of een arts. En voor psychische of geestelijke krachten ging je dan naar een toen opkomende psycholoog of een dominee of predikant. En je zou kunnen zeggen, in feite is dat denken over gezondheid nog steeds, maakt nog steeds heel veel opgang. Want als je nu kijkt naar alle moderne ziekenhuizen en specialismen, dan zeg je ook, nou ja, je gaat naar een orthopeed of je gaat naar een neuroloog. En iedereen heeft zo zijn eigen vakje. En dat is eigenlijk ook steeds meer opgesplitst. Dat heeft ook al goede kanten, omdat er ook best wel heel veel kennis over veel dingen aanwezig is. Maar langzamerhand is het denken over gezondheid ook wel een beetje verplaatst. Men heeft ook wel gezien dat gezondheid ook veel meer te maken heeft juist met het relationele in de mens. En het, wat ze dan noemen, het procesmatige iets. Wat langzamerhand zich kan ontwikkelen. Dan zie je dus dat bij de sommige goede dingen die dat nu nog steeds oplevert, ook wel veel mensen met name met chronische klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dan bij de ene specialist, ja, wat ik kan vinden, dat houdt hier op, je moet maar naar een andere gaan. En met name bij de, zeg maar, 1 miljoen chronisch zieken, en dat zijn zieken die langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt zijn, ja, is dat vaak wel een hele moeilijke klus om dan iemand te vinden of iets te vinden waarbij hun klachten verminderen. Het blijkt ook dat dat toch de moeilijkste groep is die voor genezing vatbaar is. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het heeft iets goeds in zich en de kennis wordt steeds meer ontwikkeld. Aan de andere kant, doordat die gezondheid steeds meer opgesplitst wordt, wordt het moeilijk ook om goede hulp te krijgen. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, 25 jaar geleden, toen was er de zogenaamde, en kent u vast wel, de New Age beweging, die zei van, nou, dat denken over dat lichaam en psyche zo apart, dat moet je helemaal verlaten. Je moet veel meer inderdaad gaan denken in relaties in de gezondheidszorg. En je ziet hier dan ook wel een relatie tussen lichamelijke en psychische klachten. En ik denk dat dat ook, zeg maar, het Bijbelse model heel erg overeenkomt. Waar het probleem vaak zit, is dat men nog wat verder gaat. En dan zegt men, ja, gezondheid heeft ook te maken met de geest van de mens. De geest van de mens bepaalt ook voor een groot deel zijn gezondheid. Dus je moet dan ook de mens gaan diagnosticeren en plaats gaan geven in die geestelijke wereld en de geestelijke krachten die die mens omgeven. En ook dat zou je kunnen zeggen is richting Bijbels model. Maar als je, zeg maar, dat wereldbeeld op een hele onbijbelse manier gaat invullen, en dat doet men vaak bij deze therapieën, dan loopt men ook grote gevaren. Als je namelijk zegt van, ja, alles is een beetje God, alles is geestelijke kracht, en alles waar ik me voor openstel in die geestelijke wereld zal uiteindelijk mezelf verwerkelijken, zal mijn gezondheid ook kunnen bevorderen. En het maakt niet uit uit welke bron ik tap, als ik maar uit die geestelijke wereld input krijg. En u begrijpt wel dat dat nou juist in de Bijbel helemaal afgewezen wordt. Omdat we daar opgeroepen worden inderdaad ook wel geestelijke mensen te zijn en geestelijk gezond te zijn. Maar die geestelijke leiding alleen maar toegankelijk is via het evangelie van Jezus, via de Heilige Geest en het woord van God. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, de begrenzingen van die geestelijke wereld waar wij ons voor kunnen openen. En waar dus ook inderdaad geestelijk gezond kunnen worden. Dat hebben we net zo mooi in de Spreuken gelezen. Als je je aandacht en je hart op God richt, dan zal het uiteindelijk medicijn wezen voor je gebeente. Dat mag je overigens niet omkeren natuurlijk door te zeggen dat iedereen die lichamelijke of psychische klachten heeft, per definitie geen goed geloofsleven heeft. Want dat is een beetje te kort door de bocht natuurlijk. Maar dat er een bepaalde relatie is, ja, dat is, geeft de Bijbel ook duidelijk aan. Dus ik hoop dat u begrijpt dat aan de ene kant, dus al die methodes die zeggen van ja jongens, hou op met dat opsplitsen van die mens, maar kijk het in grote relaties en ook in de geestelijke wereld, dat kan op zich veel gevaar in zich hebben. En je zou kunnen zeggen, als je die gevaren niet ziet, nou hou je er dan liever maar ook niet mee bezig. Dan kun je beter nog naar het vorige model stappen, omdat je daar dan misschien ook iets minder beïnvloed wordt. Goed. Dit moet je even goed onthouden, want als je dit plaatje weet en je weet iets over sommige methodes, dan kun je ze bijna al hier invullen. Nou, dit is ook een belangrijk plaatje, dat gaat over het Bijbelse mensbeeld. En dat Bijbelse mensbeeld, dat... Het is een eenvoudig model. Het is natuurlijk veel gecompliceerder. Maar het gaat ook uit van relaties. En ook de Bijbel zegt inderdaad van... Ja, primair staat eigenlijk de relatie die je met Jezus Christus hebt. Het geloof. Nog sterker zelfs, in de Bijbel wordt dat leven genoemd. U kent dat misschien in de tekst van... Gij die eertijds dood waart, maar nu levend geworden zijt in de geest. Nou, dat is... zeg maar het Bijbelse denken definiëren. We hebben eigenlijk pas leven als we contact met die levende God hebben door Jezus Christus. En als we dat hebben, dan zijn we ook in staat, en dan zijn er mogelijkheden, ook om onze gezondheid op een goede manier te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld anders te leren denken onder invloed van de Heilige Geest. Door anders te leren voelen, door ons anders te gedragen. En die gezondheid die gaat ook heel ver in de Bijbel. Die wordt ook gerelateerd aan hoe wij met onze naasten omgaan. Man en vrouw. Het is niet goed dat die mens alleen is. En als je kijkt naar de context hoe de mens in Genesis geschapen is, dan is die geschapen in relatie met God, met de medemens en de natuur. En als christentherapeut vind ik dit... dan ook heel belangrijk als iemand bij mij komt om naar die relaties te kijken. En mogelijke tekorten of zwakten daarin proberen ook aan te vullen en te stimuleren. Helaas, ik zei het al, ik kan er niet te veel over uitweiden, maar dit is een van de mogelijke alternatieven van denken over gezondheid. Waar je als christen heel veel zaken ook die ontdekt zijn kunt passen. En kunt toepassen. Nou, nog eentje. En dat is wat men tegenwoordig noemt het postmoderne denken. Dus dat is ook een manier van denken over gezondheid. En dat kent u misschien ook wel. Dat men zegt, ja wacht even, jullie met je waarheid, christenen en waarheid. Het is toch in de loop der eeuwen wel bewezen dat allerlei wereldgodsdiensten niet echt de waarheid in pacht hebben, zegt men. Dus je moet eens ophouden met te spreken over de waarheid, maar veel belangrijker is de perceptie van de waarheid, de manier waarop we de waarheid en de realiteit ervaren. En dat kan voor de een zus zijn en kan voor de ander zo zijn. Ben je een christen? Oh, dan wil ik Christus wel gebruiken als een innerlijke gids die je mogelijk kunt leiden, niet volgens de Bijbelse paden, maar gewoon... Iemand die je aan kunt roepen en die je zelfs kunt gebruiken om innerlijke krachten op te doen. En vanuit dat denken houdt men zich dan ook niet bijvoorbeeld bij trauma's bezig van de waarheid van de dingen. Maar als je je maar even iets wat lekkerder en wat aangenamer voelt, even, dan is het doel al vaak bereikt. Dat het daarna vaak ook geestelijke gevolgen heeft. Ten aanzien van bijvoorbeeld je geloofsleven in Christus, ja, dat wordt niet vaak opgemerkt. Maar dat is helaas wel vaak de praktijk van de gevolgen van deze dingen. En ik zei het al, er zijn allerlei instrumenten uit occulte bronnen die nu zeg maar als gereedschap gebruikt worden in de reguliere geneeskunde. Ik heb er zelf nog een boekje over geschreven, dat heet dus Waan en Werkelijkheid. over moderne psychotherapieën. Als je daar iets meer over zou willen weten, dan zou ik je dat kunnen aanraden. Maar daar worden zaken gebruikt als bijvoorbeeld visualisatie. Dat is een moeilijke term voor de yoga techniek. Dat zegt eigenlijk van als je maar echt iets zelf helemaal voorstelt, verbeeld of heel krachtig zegt, dan kun je uiteindelijk bereiken wat je wil. Want, zegt men, ben je ook een beetje God. God sprak en het riep je tot aanzien, dat aanzijn. En jij bent ook God en jij kunt dat ook doen. Als jij maar sterk genoeg iets verbeeldt, sterker nog iets zegt, dan kun je dingen tot aanzijn roepen. Wat er eigenlijk gebeurt is dat men de psychische kracht van de oude mens probeert te ontwikkelen. De kracht die de mens in zichzelf zou hebben, ook de geestelijke krachten. Terwijl de Bijbel eigenlijk leert van ja, juist die geestelijke krachten, die psychische krachten van het oude ik, die moet je juist in de dood laten. Want je bent een nieuwe schepping en je bent in die zin afhankelijk ook van de leiding van de geest van God. En dat is een heel ander verhaal dan alleen maar te putten uit de krachten van jezelf. En u snapt ook wel dat dat ook een groot gevolg kan hebben, dat als je je met zulke dingen bezighoudt, dan zul je langzamerhand ook inderdaad God niet meer nodig hebben, omdat je zelf denkt te zijn. Natuurlijk gaat dit ook vaak onder nobele doelen. Maar ik denk dat er een van die volgende vier avonden hier nog op teruggekomen is. Maar ik laat u het alleen maar eventjes zien. Als een model dat u dan misschien ook zult herkennen. Enkele dingen die daarbij horen. Ik noem het al visualisatietechnieken, geleide fantasie. Wat je ook vaak ziet is dat je in een andere werkelijkheid moet treden. Dat je je zintuigen eigenlijk los moet laten, de informatie van je zintuigen. Andere zintuigen moet zien te krijgen en dat vaak door een suggestief verhaal of door bepaalde hypnose. En in een andere realiteit moet stappen. En dat is tegelijkertijd ook het gevaar van heel veel van die methodes. En dat gaat ver van bijvoorbeeld van meditatietechnieken, van drugs, van sommige vormen van muziek, van allerlei rituelen, van allerlei manieren van offeren. Ze proberen eigenlijk een verschil tussen het lichaam en geest, zodat je uit kunt treden in een andere realiteit. En men belooft daarin geweldige zaken zoals meer kennis, meer een hoger bewustzijn enzovoort. Maar bijbels gezien betekent het eigenlijk een ontmanteling van de bescherming die een mens heeft naar geest, ziel en lichaam. Dat is een goddelijke orde. Als je dat gaat verbreken, dan inderdaad, dan ben je zeer bevattelijk voor de geestelijke wereld. En aanvankelijk zou je denken dat je daar heel veel voordeel bij behaalt. Als je bepaalde dingen ziet gebeuren. Maar langzamerhand zul je merken, en ik heb daar honderden voorbeelden van, dat je langzamerhand gaat merken dat er iets anders is wat die krachten uiteindelijk beheerst. En dat dat ook steeds meer van je eigen persoonlijkheid bezit gaat nemen. Goed, daar zouden we even de volgende avonden overal over door kunnen gaan. Nog even dit begrip, dat kent u dan misschien ook nog wel eens. Energetische geneeskunde. Dat is een mooie term. Maar het gaat vaak over hele oude principes. En ik heb hier een aantal punten genoemd. Ze horen bij dat schemaatje van dat je je moet openen naar de kosmos. En dan zie je dat er allerlei methoden zijn met verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld Qi. Dan gaat het over de Taoïsme. Het Taoïsme, dat er een kracht Qi is die je op een of andere manier zou kunnen manipuleren. Of bijvoorbeeld door acupunctuur, of door verdedigingstechnieken, of wat dan ook. Om je geestelijke gezondheid te kunnen beïnvloeden. Je hebt het prana, dat is ook een soort geestelijke kracht. Die wordt vaak in het hindoeïsme gebruikt. Dat heeft veel met yoga te maken. Waarbij je ook de kosmische krachten op een of andere manier zou moeten inademen. Of in ieder geval zou moeten kunnen mediteren. Zodat je daar voor open kunt staan en ook geestelijke kracht kunt ontwikkelen. Nou, er zijn ook allerlei moderne variaties. Zal ik u even voor besparen, want we hebben maar een korte tijd. Maar dat is een beetje zo'n overzicht. Een overzicht van dat je realiseert van een methode heeft dus een bepaald mensbeeld. Een methode heeft een bepaald godsbeeld en een bepaald wereldbeeld. Als je nou heel sterk bent in de Bijbel, En je hebt een goed godsbeeld. En je hebt een goed weet wat de mens is. Wat de problemen van de mens zijn. En wat de oplossingen van de mens zijn. En je hebt een goed wereldbeeld. Hè, dan kun je eigenlijk ook, al heb je geen medische scholing, kun je toch al heel veel van die methodes kun je zelf toetsen. Omdat ze vaak op die punten verschillen. Goed. Magnetisme, dat was dus het onderwerp waar vandaag veel over gevraagd is. Of tenminste gevraagd is om over te spreken, allerlei vormen daarvan. Voordat we hier naartoe gaan wil ik eventjes naar Deuteronomium, Deuteronomium 19. Sorry, 18. En ik hoop dat u dat plaatje nog in uw hoofd heeft van die mens met al die kosmische krachten om zich heen. Hè, waar die zich volgens al die methodes, door middel van oefeningen, door middel van naaldsteken, door middel van mediteren, door middel van offeren, op een of andere manier zou moeten toe-eigenen. En dan lees ik een gedeelte waarin het volk Israël na 40 jaar een eerste doorlopen, uiteindelijk dan in het beloofde land komt. En dan is er eigenlijk maar één ding wat God heel belangrijk vindt als ze daar komen. Willen ze de beloftes van dat beloofde land inderdaad in ontvangst kunnen nemen. En het is voor ons heel erg belangrijk, omdat deze dingen zijn ons ter lering opgeschreven, om inderdaad ook te kijken wat vond God dan zo belangrijk om die beloftes in ontvangst te nemen. Nou, ik zal het lezen. Dus dat is Deuteronomium 18, vers 9. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heer uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. God noemt het een gruwel. Onder u zal niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan. Komt toch niet meer voor, zou je zeggen? Ja, dat komt wel voor. Als je moderne managementtraining hebt, hè, dan wordt geleerd om je grenzen te overschrijden. En dan moet je door het vuur lopen. Meneer Raterban bijvoorbeeld, die bedient zich daarvan. En die vertelt dan ook even niet dat hij de goot roept terwijl de mensen door het vuur lopen. En een goede vriend van mij, hij is inmiddels overleden, broeder Matske, die zei: meer medelijden met de mensen die wiens voeten niet verbrand zijn, dan wiens voeten verbrand zijn bij dat vuur lopen. Begrijpt u dan wat ik bedoel? Ja. Hij bedoelde daarmee te zeggen, als je dat gaat doen en je roept de geesten aan, dan raak je zeker ook op een bepaald punt gebonden. Dus je zou zeggen, dat gebeurt toch niet meer? Ja, dat gebeurt wel. Maar het wordt wel anders genoemd. Hè, als hogere doelen of je eigen grenzen voorbijstreven enzovoort. Nou, ik lees verder. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt. Waarzeggerij pleegt, dat doe je door middel van waarzeggende geesten. Als er in Nederland iets is wat in opkomst is de laatste 20 jaar, dan zijn het wel waarzeggerij. Je hebt een heel televisiekanaal met allemaal waarzeggen. Mensen zoeken waarheid, mensen zoeken houvast. Mensen zoeken iets waar ze steun aan hebben. En er zijn genoeg valse profeten die daar inderdaad ook voeding aan willen geven en die daarvan ook willen profiteren. Hele televisieprogramma's waarbij men zogenaamd contact legt met de overledenen. Terwijl niets anders dan vaak buiten de vele trucs die daar ook plaatsvinden, maar het gevaar in ieder geval ook op het minst aanwezig is dat men waarzeggende geesten gaat raadplegen. En zo, uit ieder blad zit wel een astrologie of een andere rubriek die met waarzeggerij te maken heeft. En ook in de gezondheidszorg zijn er veel mensen met een pendel bijvoorbeeld, of wat dan ook, die waarzeggen. Die krachten van die geestelijke krachten van buitenaf op een of andere manier willen aanboren door in contact met geesten te komen. Dus niks nieuws. Dit was in de tijd van het volk Israël, in het beloofde land was dat zo, en het is tegenwoordig misschien nog wel veel meer. 30 jaar geleden toen wij begonnen toen hadden wij ook al zulke uitspraken. En dan zei iedereen van ja, joh, je overdrijft wel een beetje, hè? Vind je niet? En als ik nu naar 30 jaar kijk, dan zeg ik, het is nog veel meer en veel meer naar buiten gekomen. het hele occulte in de samenleving dan we toen dachten. Maar ga weer verder. Dus geen wichelaar, geen uitlegger van voortekenen of tovenaar. Een tovenaar, dat is per definitie iemand die de geestelijke wereld denkt in zijn macht te hebben. Die dus die geestelijke krachten kan manipuleren. Dus die denkt dat hij zelf daar stuur aan kan geven. Dat zal de geestelijke wereld inderdaad ook in het begin vaak het idee geven. Dat je die krachten in jezelf kunt gebruiken. En soms ook ten goede. Hè? Maar al heel snel, wat ik net zei, dan zal blijken dat als je je daarmee bezighoudt, dat je uiteindelijk zelf die krachten niet meer in de hand hebt. En dat je uiteindelijk zelf een speelbal wordt van de krachten. En, dus een tovenaar, komen die nog voor, tovenaars? Ja, die komen zeker voor. Want al die zaken die ik net genoemd heb, dat zijn allemaal mensen die die geestelijke wereld denken te kunnen. Geen bezweerder, niemand die een geest van een dode of waarzeggende geest ondervraagt, of die de dode raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heer een gruwel. En terwille van deze gruwelen drijft de Heer uw God hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Heer uw God, want deze volken die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers. Maar u heeft de Heer uw God dat niet toegelaten. Ik kom wel eens vaak op plaats en zeggen, ja, jullie christenen, jullie mogen niks. Hè? Jullie zijn overal op teugen. Jullie kunnen jezelf niet ontwikkelen. En dan denk ik, zou God deze geboden nou gegeven hebben dat we ons niet meer kunnen ontwikkelen? Wat denkt u? Wat is het doel? Waarom geeft God deze geboden? Kijk of jullie nog wakker zijn. Bescherming, ja, dat is het. Het is ter bescherming. Omdat we te maken hebben met een geestelijke wereld die ver boven de krachten van een individuele mens gaat. En we zijn alleen maar, ik wil helemaal geen angst op dat gebied prediken, maar we zijn alleen maar beschermd in zoverre we in Christus zijn. En ook onder zijn vleugelen schuilen, zoals de psalm dat zegt. En we zijn zeker niet in staat om engelen, gevallen engelen ook, in onszelf op een of andere manier het hoofd te kunnen bieden. Het is ter bescherming. En niet alleen maar ter bescherming, maar even verder in Colossenzenbrief bijvoorbeeld. Hè, daar zegt Paulus, waartoe laten jullie je nou in met al die wereldgeesten? En jullie hebben Christus leren kennen. Jullie hebben de allerhoogste God leren kennen. Daar kan je zomaar toegang. Daar heb je zomaar toegang. Door het levende, het bloed van de Heer Jezus. Kun je zomaar voor die allerhoogste God komen. En dan kun je zomaar met hem praten en overleggen. Zo'n geweldige toegang heb je tot die geestelijke wereld gekregen. En waarom laat je je dan in met die gevallen wereld? Die uiteindelijk voor een deel gebonden is en die later ook nog verder in het vuur geworpen zal worden. Waarom laat je je dan mee in? Waarom laat je je zo misleiden? Je kunt je voorstellen dat God een naijvere God is. En dat deze dingen, als hij al zijn eigen leven gegeven heeft, opdat we zomaar die geweldige genade hebben dat we voor God kunnen komen. Hoe zal hij die zijn eigen leven daarvoor gegeven heeft, zijn eigen kinderen die naar de gevallen goden gaan en naar de geesten die onrein zijn en wat de Heer een gruwel is, dat we die raadplegen. Het is niet alleen mijn hobby, echt niet, om hier zo over te spreken. Maar ik heb gemerkt dat plaatsen waar mensen hier oog voor hebben, en die scheiding maken tussen licht en duisternis. Net zoals bij het volk Israël. Als daar ruimte is voor de scheiding. En voor het uitwerpen van de verschillende onreine geesten. Dan kan zeg maar, God zich ook verder ontwikkelen in die persoon. Dus als je het hebt over ontwikkeling. Ja, in die zin is het ook heel erg belangrijk voor onze ontwikkeling. Omdat we ons, als we met andere dingen bezighouden, onze geestelijke ontwikkeling inderdaad ook beperkt wordt. Zou u nog veel meer, misschien komen in die vier avonden, komen er nog wel heel wat teksten misschien voorbij, maar deze wil ik u niet onthouden, omdat hier ook gelijk een heel beeld getekend wordt van het belang van je niet bezighouden met die geestelijke wereld. Oké, dan gaan we verder naar, dan hebben we nog even een klein half uur voor, naar magnetisme. U hoeft het niet op te zoeken, Maar in 2 Koningen 5, er is niets nieuws onder de zon, daar is sprake van Naaman, die melaats was, weet u nog, en die naar de profeet Elisa kwam, omdat u hoort dat die ook een geweldige God had, die kon genezen. En dan staat er in dat vers, dat toen hij gesommeerd werd om zich te baden in de Jordaan, wat hij dus helemaal niet verwachtte. Wat verwachtte hij? Hij verwachtte dat die profeet naar buiten zou komen en zijn handen over hem uit zou leggen en zijn goden aan zou roepen. Dat verwachtte hij, dat staat er letterlijk. Magnetisme is al zo oud, ja, zou je kunnen zeggen, als misschien de geschiedenis van mensen. Want bij de farao kwamen de geestenschaven ook voor. De Satan, dat is bekend, een naaper van de gaven van God. En handoplegging, een zegening, heeft zeker in de christelijke kerk ook een zeer goede betekenis, mits in een bepaalde context. Maar het is ook een, als het ware, geestelijk één voelen met. Hè? En dat doe je ook, tenminste dat gebeurt vaak in gemeentes ook als iemand uitgezonden wordt. Hè? Dat met handoplegging, dat men zegt van nou, in feite, zij gaan uit, maar wij gaan in feite met hen mee uit. Wij voelen ons verbonden geestelijk. Als je je handen op laat leggen door mensen die vanuit een onreine geest komen, heb je ook verbinding met die onreine geest. Met alle gevolgen, nogmaals, van dien. Dus dat was Naaman. Dat idee van dat krachten, geestelijke krachtenveld, ik ga daar nou ook niet zo heel diep op in hoor. Maar dat heb je ook bij wichelarij. Als je bijvoorbeeld bij allerlei heksenkringen hebt, die allerlei heilige plaatsen hebben, waar ze hun rituelen en hun offers doen, dat gebeurt nog steeds. Met allerlei heksen en tovenaarskringen. Heeft met overgaan gewijde plaatsen. Met een geweldige geestelijke kracht, zegt men dan. En misschien herinner je al die oude plaatsen in het Oude Testament. Hè, van de gewijde palen. De gewijde plaatsen. Waar de Baals aangebeden werden. Daar heeft het allemaal mee te maken. Laat je niks misleiden. Want iemand die denkt met een wichel op een of andere manier geestelijke krachten aan te roepen, is niet iemand anders dan die waarzeggende geesten probeert aan te roepen. Dus dat was magnetisme. Dus magnetisme heeft te maken heeft niks te maken overigens met natuurkundige krachten. Hè? Dat is al een hele verkeerde benaming. Dat komt uit de vorige eeuw ook weer. Men dacht dat het een natuurkundige kracht was, maar magnetisme zoals wij dat bespreken is geen natuurkundige kracht, dat is een geestelijke kracht die per definitie natuurlijke niet echt een meet is. Een aantal termen die daar tegenwoordig bij komen, dat is chakra healing, daar kom ik zo op terug, therapeutic touch. Het blijkt dat bij sommige moderne ziekenhuizen ook, dat er zusters een soort applicatiecursus gevolgd hebben waarbij ze leren hand opleggen, mensen daardoor beter zouden genezen. Of sneller uit de coma zouden komen. Dat is vaak ongevraagd. En gelukkig zijn er ook een aantal christelijke ziekenhuizen die daar nu een verbod over gegeven hebben. Maar het is nog steeds een moderne vorm van magnetisme, waar vaak ongevraagd ook mensen die in sommige ziekenhuizen komen, ook lastig gevallen worden, of ze het bewust zijn of niet. En daarom is het ook zo belangrijk om iedere hulp die je hebt, ook in een ziekenhuis, om dat onder Gods bescherming te stellen. En je bewust te zijn dat het een middel moet zijn in Gods handen. En ook al zou je dan in zulke gevallen onbewust in contact komen met dergelijke zusters, dan heb ik in ieder geval de ervaring dat God toch een geweldige bescherming ook kan geven. Maar het is niet iets wat je zomaar even moet gaan opzoeken. Kleurentherapie, daar kom ik ook nog even op terug, en Reiki. Reiki, dat is, zou je kunnen zeggen, een moderne vorm, maar tussen haakjes moderne vorm van magnetisme. Reiki staat ki, dat is weer die kosmische kracht, de chi-kracht, het eerste plaatje. En Reiki is de universele kracht. Dus het gaat om de universele kosmische krachten die om ons heen zijn. Ik zal u niet de hele geschiedenis vertellen, maar er is een zekere meneer Mikao Wisi. Dat is iemand die zocht eigenlijk hoe het kwam dat de Heer Jezus en Boeddha allerlei grote wonderen konden doen. Dat vond hij wel spannend. En toen is hij zich in de verkeerde literatuur gaan verdiepen, namelijk in de Tibetaanse heilige geschriften. En daar vond hij dat als je op een bepaalde manier je voorbereidt voor geestelijke krachten en die aan zou roepen, dat je die zou ontvangen. En dat deed hij dan ook. Hij volgde in wat we dan tegenwoordig gaan noemen een bepaald traject van ascese. Dat is een hele strenge levenshouding. Met een heel streng dieet bijvoorbeeld. Met de bedoeling ook om heel veel te mediteren. En hij vertelt dan ook dat hij op een bepaald moment, dat hij op wat ze dan later noemen een heilige berg, de Kuriyama, dat hij daar een ontmoeting kreeg met een kosmische kracht. Hij werd daarbij helemaal ondersteboven gegooid. En toen hij langzamerhand weer bijkwam, toen merkte hij dat hij geestelijke krachten had ontvangen voor genezing. En nog een stap verder was dat hij ontdekte dat iedereen die hij de handen oplegde en wat we dan noemen initieerde, dus laat ik zeggen, een soort verbondenheid met iemand zocht, dat die mensen mogelijk ook diezelfde krachten zouden hebben. En hier zie je het alweer, hè? Dus het overbrengen van krachten heeft ook in de occulte wereld, hè, als het gaat om paranormale gaven en zo, dus dan zijn die handoplegging heel belangrijk. Maar bij deze methode ook. En in de praktijk was het dan zo dat je ook, zeker in het begin, al die paden van de Tibetaanse geschriften door moest worstelen. En dat wereldbeeld een beetje je moest toe-eigenen. En dan kon je dan geïnitieerd worden en dan kon je ook die krachten ontvangen. Nou, het heeft een geweldige opgang gemaakt in Europa en in Amerika. Er zijn inmiddels ook weer heel verschillende scholen. Maar in Nederland is het nog, zou je kunnen zeggen, de meest uitgebreide vorm van, als je al alternatieve geneeswijze zou willen noemen, van alternatieve geneeswijze. De mensen die daarmee bezig zijn, zijn overigens hele aardige mensen. Het zijn vaak mensen die misleid zijn. Mensen vaak met een hele goede bedoeling om mensen te helpen. Misschien kent u ze wel, misschien zitten ze ook wel. Maar aan die mensen is niks mis mee. Maar ze zijn vaak misleid. Ze willen iets goeds doen. En de duivel die doet zich voor als een engel des lichts. En die belooft ook veel genezing. Witte magie. Iedere vorm van magie is verkeerd. Omdat de bron verkeerd is. Ook witte magie. Met de bedoeling om gezondheid te verkrijgen is verkeerd. Wat er met de reiki-leraren ook in Nederland gebeurt, dat is dat ze, nou laat ik eerst even nog vertellen hoe ze denken dat die kosmische krachten overgebracht worden op het lichaam. Misschien heeft u daar ook wel eens van gehoord, van de zogenaamde aura's. De aura's, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn de geestelijke omhulsels die een mens bij zich zou hebben. Die ook verschillende kleuren vertegenwoordigen. Nou, hier worden 7 aura's genoemd, die ook een bepaalde hiërarchie, een bepaalde hogere stappen zijn. En als je iemand hebt die met magnetisme bezig is, die kent die verschillende niveaus en dat heeft hij zich eigen gemaakt. En die wil eigenlijk op dat niveau een mens geestelijk beïnvloeden. Nogmaals, ik zal al die niveaus niet uitleggen, maar u heeft er ongetwijfeld wel eens van gehoord. En dan is er nog een tweede manier waarop men invloed via de geestelijk systeem probeert te krijgen op de mens, en dat zijn die chakra's. Wat zijn chakra's? Dat zijn geestelijke energiestations. Althans, dat denkt men. En men kent dan 7 chakra's, die dan op de hoogte van de wervelklom zich zouden bevinden. En nogmaals, ze zijn anatomisch niet aantoonbaar, hè. Het zijn geestelijke aannames. Dat daar iets van de geestelijke krachten in zouden zitten. Ze hebben allemaal een relatie met kleuren. En die hebben weer allemaal een relatie met orgaansystemen. Men beweert dus dat via die aura's en die chakra's je geestelijke kracht zou kunnen toevoegen. Waardoor die chakra's ook een positieve, gezondmakende kracht, invloed zouden hebben op die organen en op het hele lichaam. Denk eens aan de Bhagwan. Die had het over de onderste chakra. Dat was een oranje chakra. Dat had te maken met veel seksualiteit. En wilde je nu geestelijk maar heel sterk worden, dan moest je je helemaal omringen met allerlei oranje klederen. Je ziet die, zag ze ook allemaal over de straat lopen, hè? Met hun rituelen. En vrije seks was daar ook heel belangrijk, hè? Want dan kon je de zogenaamde kundali-geest, hè, die onder die onderste chakra zou zijn, die vergoddelijking, kon je dan zelf als het ware aanboren door die oranje krachten en door die praktijken. En dan zou je je eigenlijk steeds meer kunnen vergoddelijken. Zo heeft iedere chakra weer zijn kleuren. En je zou het ook wel kunnen relateren aan edelstenen. Misschien heeft u dat ook wel eens gezien. Dat men denkt dat bepaalde edelstenen invloed zouden hebben op die verschillende chakra's. En dat in die edelstenen geestelijke kracht zou zitten die op die chakra dan invloed zou uitoefenen. En dat weer op je gezondheid. En dat, je zou zeggen, ja, dat is allemaal een beetje spielerij. Nee, dat is geen spielerij. Wat men, als je je daarmee bezighoudt, en ik heb het vaak genoeg in de praktijk gezien, dan zie je dat mensen zich geestelijk afhankelijk gaan stellen van materie. Van kleuren, van edelstenen, nou, soms ook van kettingen of wat dan ook. En dat is eigenlijk een duivelse truc, omdat ze dan maar niet hun vertrouwen en hun geestelijke krachten op God stellen. Dat geldt nogmaals in zekere zin hier ook voor. Als je dan kijkt hoe de Reiki meester, degene die de praktijk hier ook in Nederland hebben, hoe die opgeleid worden, dan zie je dat er ook een moment komt, dat noemen ze dan initiatie. Ik noemde u het net al. Initiatie is een moment dat je ergens verbindt aan een geestelijke kracht. Je had vroeger bij de TM, de Transcendente Meditatie, was er een moment dat je moest offeren aan de goeroes. Bij de foto. Je moest er iets neerleggen, een soort offer. En men deed daar nog een beetje lacherig over. Nou, laten we dat maar gaan doen dan. Want ja, wij zijn zulke westerse rationalisten. Het maakt ons niet uit dat we dat doen. Maar ze werden vaak daardoor gebonden. Ze werden geïnitieerd. En dat is hier bij deze Reiki ook. Als ze zelf die krachten zouden moeten ontvangen, dan moeten ze eerst geïnitieerd worden. En wat is dat? Dat noemt men dan dat de chakras van henzelf geopend moeten worden. En u kunt op YouTube of waar dan ook dat eens opzoeken. Die praktijken waarbij dan die initiatie ook plaatsvindt. En dan zie je dat er regelrecht ook alle geestelijke krachten uitgenodigd worden om in die persoon binnen te komen. En zelfs nog hele visuele filmpjes heb ik gezien waarbij ze inderdaad die goden dan nog verder erin gestopt worden, bijna letterlijk. Daar kun je lacherig over doen. Maar wat je dus eigenlijk doet, is je zet je poort wijd open voor de gevallen geestelijke wereld. Met alle gevolgen. Die we net ook in Deuteronomium gezien hebben, wat voor de Heer een gruwel is. Gaat nog verder met die Reiki. Nogmaals, dit is dus de werkelijke praktijk, hè, wat de grondslag ligt aan die Reiki. Het gaat nog verder, namelijk dat je hebt ook de tweede graadsmeesters. En die zeggen dat ze zelfs kunnen mensen behandelen op afstand. Je zegt, nou ja, je hoeft eigenlijk niet meer zo dichtbij te komen. Maar ik heb nu een initiatie ontvangen waarbij ik zelfs op een hele grote afstand mensen kan beïnvloeden. En dan kom je ongeveer zo ver zoals de moderne heksen ook doen. Die op afstand mensen denken te kunnen beïnvloeden. Op allerlei manieren, ten goede of ten kwade. Helaas is dat de praktijk. En hoewel de mensen die zich daarmee bezighouden misleid zijn en vaak ook warmvoelende mensen zijn, en dat ook de aantrekkingskracht voor andere mensen om daar hulp te zoeken, moet je toch zeggen dat het een softe vorm is die heel veel schade ook kan uitrichten. Oké, laten we even iets positiefs vanuit de Bijbel tegenover zetten. Als het dan waar is dat de mens zijn geest ook een groot deel van zijn gezondheid bepaalt. En als het waar is dat wij ook geloven in geestelijke krachten. Wat zijn dan die geestelijke krachten in de Bijbel? Nou, roep er eens een. Sorry? Heilige Geest. Ja, heel goed. De Heilige Geest wordt in de Bijbel genoemd een kracht van God. Ja, en daar hebben we toegang toe. En wat is er nog meer? Wonderen? Ja. Wonderen zijn de uitingen van die geestelijke krachten vaak, hè, bovennatuurlijke krachten. Engelen ook, hoewel ze ook, dus de engelen van God, hè, die de uitvoerders zijn van de geestelijke kracht van God. Ja. Jullie zoeken veel te moeilijk. Geduld. Geduld kan, dat is een vrucht van de geest. Wat ik bedoel, het woord van God is een kracht Gods, tot behoud van een ieder, zegt de Romeinenbrief. Tot behoud, hè? En dus dat betekent tot eeuwig herstel. Nee, maar zie je, wij vinden dat zo vanzelfsprekend, dat we bijna geen alternatief hebben voor de mensen die met deze dingen bezig zijn. Kijk, in de praktijk, ik wil helemaal niet hier preken dat we allemaal beter weters zijn, dat we het allemaal beter weten dan anderen. Maar wat we wel moeten zien, is dat we inzicht hebben in waar ze naar zoeken, waar ze op de verkeerde terrein naar zoeken, en wat wij hebben. Wij hebben het woord van God, en dat is, zegt de Bijbel, dat is een kracht God. We hebben de Heilige Geest, dat is een kracht God. We hebben het kruis van Christus, dat scheiding maakt tussen het oude en het nieuwe. Daarvan wordt ook gezegd dat het een kracht Gods is. We hebben gebeden van de rechtvaardigen. Daarvan wordt gezegd dat het een kracht Gods is. Dus als wij geestelijk sterk willen zijn, dan hebben we daar de middelen die de Bijbel geeft. En ik heb het vaak meegemaakt dat ik met occulte mensen, denkende mensen in contact kwam. En dat ze zich verwonderden. Dat ze zeiden van, oh, dus jullie geloven ook in de geestelijke wereld. Oh, dus jullie hebben ook een priesterdienst. Oh, dus jullie hebben ook een offer. Oh, dus jullie hebben ook een geestelijke verbondenheid. Ze dachten alleen maar dat wij bekrompen christenen waren die op geen enkele manier alleen maar rationalistisch dachten. En niet echt ook toegang hadden tot een geestelijke wereld. En helaas moet ik zeggen, heel veel christenen functioneren wel zo. Dat ze eigenlijk dat geestelijke leven nauwelijks, met een moeilijk woord, geïmplementeerd, hè, dus gepraktiseerd hebben in hun eigen leven. Dus dit zijn de dingen, hè, waarvan de Bijbel zegt, hè, dat het geestelijke krachten zijn. En misschien moet ik dan gelijk ook even benoemen dat heel veel mensen die, zeg maar, bovennatuurlijke gaven hebben, dat ze zeggen, ja, maar dat is een gift van God. Hè? Magnetiseurs. Of mensen van Reiki. Die zeggen, ja, maar dat is een gift van God. En dan moet je dat inderdaad bijbels kunnen toetsen. Want inderdaad, het klopt dat bovennatuurlijke gaven in 1 Korinthe 12 ook genoemd wordt als een gave die God aan de gemeente geeft. Dus het is niet zo dat wij niet geloven in bovennatuurlijke gaven. Dat staat in de Bijbel. Maar er staan ook wel bepaalde criteria waarin je die gaven moet toetsen. En het eerste daarvan is dat je moet zeggen dat die gaven worden gegeven door de Heilige Geest aan wedergeboren christenen. Dus dat betekent mensen die Jezus Christus belijden als hun Heer en Heiland. En die hun leven, zeg maar, ook gegeven hebben aan God. En die dat ook beleiden en uitdragen. Die herkennen we als wedergeboren christenen. Als iemand dat niet doet en die zegt dat hij een gave van God heeft, dan valt hij wat mij betreft al gelijk door de mand. Want dan denk ik van, nou, als ik jou ken als wedergeboren christen, dan heb ik al heel veel twijfels of God die gave dan wel gegeven heeft. Want ik weet dat er iemand anders is die die gaven ook geeft, in natuurlijke zin. Het tweede wat er aan criterium 1 Korinthe 12 genoemd wordt, is dat het tot opbouw is van het lichaam van Christus. Dat betekent niet de eigen meerdere eer en glorie, maar ik zou bijna zeggen in de gemeentelijke context. Hè, waarbij dingen gebeuren, waarbij God verheerlijkt wordt en waarbij God ook door deze bovennatuurlijke tekenen inderdaad zijn gemeente ook bouwt. Ook dat is een criterium waar de meesten niet aan voldoen. Dan, er zijn er nog meer, maar misschien als belangrijkste ook. De Bijbel leert niet dat als je een bovennatuurlijke gave hebt ontvangen, dat je die ten alle tijden, op alle plaatsen, als jij dat wil, kunt gebruiken. Nee, want het is een gave van God. En die gebruikt het op zijn manier, op zijn tijd, op zijn plaats, als hij dat wil. En dat is heel wat anders dan dat ik daar, als ik al die gaven zou hebben, op allerlei manieren controle over kan uitoefenen. Want dan zou het meer met mij te maken hebben. En het heeft in de Bijbel alleen maar met God te maken. Dus dit zijn ook bijvoorbeeld antwoorden die je moet kunnen geven aan mensen die zeggen, ja, maar ik heb de gaven van God. En je moet er kunnen getuigen. Nog 5 minuten. Heb ik nog wat? Nou, laat ik het daar maar niet over beginnen. Dat red ik niet in 5 minuten. Nou, misschien. We hebben 5 minuten vragen. Want je moet wel de tijd houden, heb ik begrepen. Maar is er iemand die naar aanleiding van wat ik hier nou vertel een prangende vraag heeft? Ja.
Ik heb nu een paar keer horen zeggen dat ik ten aanzien van die God ten goede of ten kwade gebruik.
Ja.
Ten goede begrijp ik.
Nee, dat klopt. Ik zei over witte magie en zwarte magie. Het is beide magie. Hè? Omdat de bron verkeerd is. Dus dat is goed dat u dat nog eventjes even naar voren haalt. Het is zeker niet mijn bedoeling om mensen die misleid zijn, uit nobele motieven, zoals sommige mensen die met reiki bezig zijn en die denken dat het de gave van God is, om dat goed te noemen. Maar het wordt goed genoemd in tegenstelling tot zwarte magie, waarbij mensen ook opzettelijk schade probeert aan te brengen, hè, door middel van voodoo-praktijken. En in die zin wordt witte en zwart genoemd, maar het is alle twee verkeerd. In de Bijbel staat, wat baat het me, al zou ik de hele wereld winnen en ik zou schade lijden aan mijn ziel. Je kunt heel veel macht verzamelen, je kunt heel veel invloed uitoefenen. Je kunt inderdaad een pion worden van de duivel en lijken alsof je daar heel veel macht van hebt. Maar als je uiteindelijk schade lijdt aan je ziel, dan is de keuze heel gauw gemaakt. Dus witte magie bestaat niet. Duidelijk. Ja.
Ik had een vraag over die trillingen waar u het over hebt. Hè?
Ja.
Die dan merkbaar zouden zijn in het lichaam van mensen. Is dat altijd occult? Of is er ook gewoon, zijn er energiebanen in het lichaam waar mensen door middel van zeg maar, bioresonantie geholpen kunnen worden? Is dat per definitie fout? Of?
Ja. Ik kan er wel een kort antwoord op geven, maar wil ik een antwoord geven wat het misschien nog wel duidelijk, dan heb ik echt nog een wel langere tijd nodig.
Ja.
Maar u heeft het over bioresonantie en over allerlei, bijvoorbeeld bij elektroacupunctuur ook. Daar worden meetinstrumenten gebruikt en een meter slaat uit. En men zegt dan, zie je wel, we kunnen bepaalde krachten kunnen we meten. En men noemt het al gauw energieën. Daar ligt trouwens ook al een belangrijke verschil. Geestelijke kracht kun je per definitie niet fysisch meten. Die kun je alleen maar geestelijk ervaren, of toetsen, of wat dan ook. Bij de bioresonantie bijvoorbeeld, daar gebeurt het dat men inderdaad zegt dat men de elektromagnetisch veld op bepaalde acupunctuurpunten meet. Wat je doet is, in feite, je haalt de hele theorie van het Taoïsme over wie de mens is. En je zet daar een modern instrument op. En voor de leek zou het dan zo zijn van, oké, ik zie iets bewegen, dus het zal wel niet occult zijn. Maar, daarom zeg ik, als ik een antwoord geef, dan lokt dat nog meer vragen uit, hè, maar bij bijvoorbeeld de acupunctuur is het helemaal niet zo belangrijk of je nou met een naald steekt, of met een stroom, of met een laser, of met een stokje. Het belangrijkste overdracht die er plaatsvindt geestelijk, dat is van de therapeut naar de patiënt. En welk middel die gebruikt, dat is niet zo belangrijk. Ik heb enig recht van spreken. Ik was in Nederland de eerste die een 6-jarige opleiding voor Chinese arts-acupuncturist ging volgen. Dus, waarbij 5 jaar filosofie was. Gelukkig was ik in die tijd christen, dus ik heb het niet afgemaakt. Maar ik weet waar ik over spreek. En alle moderne, tussen haakjes, vormen van kwantummechanica en allerlei apparatuur die dan, waarbij men, en als je dan door gaat zoeken, dan zeg je, ja, oké, wat doe je dus? Ja, ik meet de acupunctuurpunten. En daar meet ik iets. Ja, maar acupunctuurpunten, dat heeft toch te maken met die geestelijke meridianen die in het taoïsme als aangenomen worden. En ook bij de elektroacupunctuur, men meet niet geestelijke krachten, men meet huidweerstanden. Maar ook dat is weer een apart onderwerp. Dus je meet inderdaad wel wat, maar ten eerste is dat heel subjectief. Omdat bij elektrodes heb je bijvoorbeeld de vochtigheid van de huid of de druk van de elektrodes. Er zijn allerlei factoren waardoor het heel subjectief kan worden. Maar per definitie die geestelijke kracht meet je niet. Het is alleen maar, geef je jezelf bloot, zeg maar, aan de hele wereld die daarachter zit. En het een is inderdaad wat onschuldiger dan het ander, dat geef ik wel toe. En er zijn ook heel veel mensen die kwakzalvers zijn in Nederland, die een dergelijke opleiding die ik net noemde niet gevolgd hebben, maar diegene waar wel iets bij bereikt wordt, daar zou ik wel heel voorzichtig mee zijn, want dat doen ze vaak op basis van paranormale gaven. En niet op de techniek van de methode. Nou, ik denk dat die laatste 2 minuten meer vragen opwerpt dan het hele uur wat ik besproken heb. Ja. Ja, dat denk je. Ja, ja, ook dat ook. Ja, ook dat is echt wel heel moeilijk hoor, om dat even zo makkelijk te doen. Want dat is natuurlijk een hele gecompliceerde techniek. EMDR, dat staat voor Eye Movement Desensitization Relaxation. Dat is hele, maar het gaat ervan uit dat je door middel van, in het beginsel van vingerbewegingen en bepaalde trauma's, zeg maar minder intensief zou ervaren. En in mijn ogen, en daar heb ik ook wel redenen voor, en op onze website staat ook een uitgebreid artikel over, is het een vorm van bewustzijnsverandering. En vaak denken mensen aan vormen van hypnose, al zou je, en dat dus impliceert jouw vraag ook een beetje, want ik ben er zelf bij. Dus men denkt dan vaak, onder hypnose ben je zelf helemaal niet meer bij. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van hypnose en beïnvloedingen. Als ik hier op een hele dominante manier, misschien doe ik dat wel, dan moet jullie zelf toesten, maar op een hele dominante manier jullie op een bepaalde manier gaan toespreken, dan wek ik ook een bepaalde vorm van hypnose op, een collectieve hypnose. Ja, het is een vorm van manipulatie, duidelijk. Daarom kan ik niet helemaal op die techniek ingaan, maar men gaat uit van een slecht, van een traumatisch iets en naar een heel duidelijk gewenst beeld. Dat gewenste beeld wordt heel duidelijk in de kaart gezet. En door allerlei bewegingen, dat soms duizenden keren met de handen kunnen slingeren of met allerlei geluiden of tikken of wat dan ook. En dat zijn allemaal wat we dan noemen inductiemethodes. Dus methodes waar hoe een vorm van bewustzijnsverandering opgewekt kan worden. Dat vind je dus in mijn ogen bij die EMDR ook. Ik moet wel toegeven dat is een wat lichtere vorm van bewustzijnsverandering. Maar het is nog steeds iets waar ik zelf een streep zet. En ik weet ook dat inderdaad wel christentherapeuten zijn die dat gebruiken. Daar ben ik me van bewust. Maar ik probeer toch wel overal met ze in discussie te gaan. En dan merk ik inderdaad dat ze eigenlijk nauwelijks, en dat, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dan merk ik inderdaad dat die mensen nauwelijks enig idee hebben wat bewustzijnsveranderingen er zijn. En op welke niveaus ze plaats kunnen vinden.
Ja, maar waarom is dat wel op zich goed is, omdat je dan, het is mij uitgelegd als dat, je hebt inderdaad de beweging als je kunt met tikjes doen, met geluiden.
Ja. Ja. Ja, er zijn allerlei theorieën in de loop der tijden ontwikkeld, onder andere inderdaad van het werkgeheugencapaciteit, hè, dat is wat jij bedoelt. Dat je, als je zoveel mogelijk prikkels geeft, dat de prikkels op zich, omdat ze niet allemaal gelijk in het werkgeheugen opgeslagen zouden kunnen worden, als je dat in computertermen gebruikt, ook invloed zouden kunnen hebben. Maar dat geldt in diepste wezen eigenlijk ook voor de positieve effecten, als je die theorie al zou volgen. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat dacht ik al. Maar men wil dus wel de positieve de items vastleggen in het geheugen. Dus daar is op zijn minst net zoveel reden om daar twijfels over te hebben dan over die negatieve. Oké. Ja, dat is het nadeel dat als je over zulke onderwerpen gaat spreken, zijn best wel hele moeilijke onderwerpen. Maar laat dat jullie niet laatste vraag. Oké. Ja, ik zou die vraag graag wat completer willen beantwoorden voor welke factoren er allemaal bij komen. Dat heeft onder andere te maken met je geestelijke wapenrusting. Dat heeft te maken met, als de EMDR is, welke therapeut en in welke mate die bepaalde dingen doet. Ik heb ook gemerkt dat mensen, maar dat brengt misschien nog wat meer verwarring, maar ook de persoon van Christus heel sterk ook centraal stellen in die sessies. En, ja. Nou goed, laat ik daar niet. Dan wordt het ook vaak een manipulatie van Christus, van het visualiseren van Christus. Maar in zijn algemeenheid, als je occult beladen bent, dan geeft de Bijbel eigenlijk een bepaalde weg. Ten eerste, je moet Christus kennen. Ten tweede, je moet kennis hebben van het woord. En je moet ook door de Heilige Geest overtuigd zijn van zonde. Het is niet alleen omdat ik het hier zeg, en omdat ik dat misschien op een hele duidelijke manier zeg, maar. Als je het je raakt wat er vanavond gezegd is, en je brengt het in gebed met God, en je denkt dat God je duidelijk maakt dat het niet goed is, dan kun je dat belijden. Belijden is vaak ook een proces. Het is afstand nemen van de zonde. Dus het is niet alleen maar een uitspreken van een formule, maar het is ook heel bewust zijn van, dit is iets waar de Heer Jezus voor aan het kruis gegaan is, waar ik door bevrijd moet worden. Het is vooral een proces wat in je eigen innerlijk moet plaatsvinden, ook niet wat door allerlei rituelen van bevrijding en zo moet gebeuren, maar het is vooral een erkennen van het feit dat het een zonde is. Ten tweede, het beleiden daarvan. Soms is het nodig dat als je inderdaad door welk moment dan ook gebonden bent, dat je afstand neemt van de zaken die je mogelijk met die binding weer in verbinding brengen. Bijvoorbeeld bij boeken, occulte boeken, in Handelingen 19, vers 19. Ze verzamelden alle occulte boeken en verbrandden ze. Maar soms ook dat je afstand moet nemen van personen. Niet om ze te veroordelen, maar omdat die personen eigenlijk weer een nieuwe invalshoek hebben in jouw geestelijk leven. Dus dat betekent ook een loslaten van een abnormale afhankelijkheid van een therapeut, bijvoorbeeld. Dat is ook vaak, dan staat Christus niet meer centraal, maar de persoon van de therapeut. Dus wedergeboorte, belijden, berouw, afkeer. En dan niet in de laatste plaats ook weer opbouw van je geloofsleven. In de Bijbel staat, je kunt wel op een of andere manier bindingen verbreken, maar als je het niet laat vullen met de Heilige Geest, dan komen ze met hun trouwanten terug en dan is het van kwaad tot erger. Ja. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat, want het was een aanleiding van de vraag van EMDR, ik wil niet zeggen dat dat qua occulte bindingen al gelijk en altijd hetzelfde is als spiritisme en zo. Er zijn heel veel gradaties. Maar ook EMDR wijs ik om redenen af die ik net noemde. Ja. Oké. Zullen we het hier. Ja, ik krijg hier ook een non-verbaal signaal. Dus ik wil het hierbij afsluiten. Misschien mag ik nog zeggen van. Er zijn een heleboel dingen voorbij gekomen. We hebben een website die heet www.stichtingpromise.nl. En er zijn meer dan 300 artikelen die hier allemaal mee te maken hebben. Die je kunt lezen, kunt downloaden. Je kunt ook nog even kijken naar de boekentafel. Maar er is ook gevraagd om even om afsluiten met gebed. En dat wil ik ook graag doen. Ja, Vader in hemel, we willen u danken ook naar dit uur. We hebben heel veel zo gehoord. Heel veel aan de orde gekomen. En we willen bidden, wilt u zo ook de naprediker zijn in alles wat we gehoord hebben. Ook over de geestelijke wereld, de invloeden die ze hebben ook in deze tijd op ons leven. Maar bovenal ook onze verantwoordelijkheid naar u toe. Om ook fijngevoelig te worden, om te onderscheiden waar het op aankomt. Hier om te luisteren naar uw stem, om af te stemmen. En dat betekent vaak ook om informatie te zoeken. Hier, zodat we inderdaad kunnen toetsen welke methode, welke therapeut, welke dokter ook een middel in uw handen kan zijn. Heer, want uiteindelijk is dat wat we ook beleiden. Ik wil ook bidden voor dingen die misschien vanavond ook angst opwekken. Wil ik u vragen, wilt u mensen die dat ook hebben, wilt u ze duidelijk maken dat u uiteindelijk in controle bent. Dat u ook bescherming wil bieden van ieder die bij u hoort. En ja, dat we daar ook veilig mogen schuilen. Dank u dat de Heilige Geest die in ons is, zoveel sterker is dan de geest die in de wereld is. Heer, en wilt u dit werken, alle kennis die we vanavond en misschien ook in de komende avonden hebben, niet gebruiken om mensen te veroordelen, maar juist om de duivelse strikken van de Satan ook te kunnen ontwarren. En mensen ook op dat niveau te kunnen helpen in hun denken, maar ook in de getuigen van wie we in u hebben. Dus zo bidden wilt u ook ons weer veilig thuis brengen op de plaats waar u ons gesteld heeft. Dat bidden we zo alles uit genade om Jezus wil. Amen. Bedankt voor uw aandacht.